vorige week zou ik, meestal hou ik een lezing trouwens op de eerste woensdag van de maand. Maar toen was ik ziek, dus vandaar dat ik het vanavond doe. En ik heb als thema gekozen mediteren en het effect daarvan in je gewone leven. Gisteravond een cursus over een sutta, een preek van de Boeddha, die gaat over de handleiding over het mediteren, de Satipatthana Sutta. En daar eindigden we mee. En waar je dit voor doet, is toch echt om te leven, om te leren leven. Dat is tenminste mijn stellige overtuiging. Dat is ook waarom ik al zo lang mediteer. De vorige keer in januari heeft Marieke Duivenstein een lezing gehouden. En ja, dat was het begin van het nieuwe jaar. Dus toen ging dat over goede voornemens. En over metta, naar jezelf. En bij die goede voornemens, misschien heb je ze ook gehad. En volgens de wetenschap, zo'n maand later, dus begin februari, blijkt dan uit onderzoek dat die goede voornemens zo'n beetje weer weggezakt zijn. Dat wat je je had voorgenomen weer een beetje vergeten is en naar de achtergrond geraakt. En dat het de meeste mensen niet lukt om zo'n goed voornemen ook werkelijk te realiseren, te ontwikkelen, te doen. En misschien heb je ook helemaal geen goede voornemens voorgenomen, ook vanuit de ervaring van nou, dat leidt toch niet tot het gewenste doel. Maar bij het mediteren is er eigenlijk net zoiets als een goed voornemen, en dat is een intentie. Een intentie van waaruit je wilt leven. Een intentie om zinvol te leven. De intentie om met compassie te leven. En compassie dan in de zin van behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. En dat is een soort grondtoon in je leven. En dat is een grondtoon in het leven die een effect is van het mediteren en die ook een voorwaarde is om te kunnen mediteren. En dan worden er door de Boeddha altijd, als het gaat over intentie en over mediteren in het gewone dagelijks doen, dan komen er altijd twee woorden naar voren. Heilzaam en onheilzaam. In wat je denkt, in wat je zegt en in wat je doet. Het heilzame denken, zeggen, doen. En het onheilzame gedachten, woorden, daden nalaten. En wat is eigenlijk de basis dan van onheilzaam? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat valt daaronder? En het eerste waar het dan mee begint is gewoon dat je niet present bent. Dat je niet weet wat je doet. Dat je niet oplet. Dat je op de automatische piloot leeft. En dan is er dus geen goed voornemen. Dan is er dus geen intentie. Dan is er eigenlijk geen richting in wat je denkt, zegt, doet. En een tweede basis van onheilzame gedachten, woorden, daden is hunkering. Hunkering en aversie, verlangen. Verlangen op een manier dat je alsof je verslaafd bent. Verlangen zo dat je er zo aan vast zit dat je nergens anders meer aan kan denken, dat het een obsessie is. Verlangen zo dat je hebberig bent. En dat geeft een soort drive, dat geeft een soort energie die niet prettig voelt. Niet voor jezelf en die vaak voor anderen om je heen ook geen goede uitwerking heeft. Hunkering en aversie. Dus de derde is, dus de tegenhanger is het oordelen, het veroordelen, het overal commentaar op hebben. Altijd iets zien wat nog niet perfect is. Altijd weten wat nog niet goed is. Dat is ook een gewoonte van de geest die enorm bindt, die je enorm vastzet. Die je enorm verstrakt, alsof je een soort blikvernauwing hebt. Maar steeds maar één kant van de zaak kunt zien. En de vierde basis van onheilzaamheid is dat je niet in de gaten hebt hoe hunkering en aversie uitwerken. Dat je er als het ware gewoon in zit en naar doet zonder dat je het in de gaten hebt. Zonder dat je in de gaten hebt dat je daarmee in een soort maalstroom komt die je helemaal niet brengt waar je wezen wil. Die je niet iets goeds brengt. En het bijzondere van wat we hier oefenen is dat je dat herkent, dat je dat gaat zien, dat je dat leert herkennen. Opmerkzaamheid geeft zicht op wat je ervaart in je lichaam, in gevoelens, in gedachten. Geeft zicht op hoe lichaam, gevoelens, gedachten ook met elkaar verweven zijn, hoe het een het ander uitlokt. Zodat je kunt gaan herkennen in je gewone dagelijkse doen hoe vaak je vanuit haast iets zegt of doet. Of vanuit wat onze minister-president noemt mijn dikke ik iets doet of zegt. Dat gaat over de onheilzame kant. De heilzame kant. Dat gaat vanuit de intentie van nieuwsgierig zijn. De intentie van welwillendheid. Een soort openheid. Een soort openheid dat de ervaring mag zijn zoals die is. En dat je ermee in contact wil zijn. Vriendelijkheid. Gewoon als een basisgegeven. Jezelf de ruimte gunnen om te zijn zoals je bent en een ander ook. En dat is iets wat een heel andere sfeer oproept. Dus een heel andere manier van in het leven staan. En je kunt jezelf er steeds aan helpen herinneren om daarop in te tunen. In die Satipatthana Sutta die ik noemde, die handleiding voor Vipassana, staan ook instructies voor het mediteren en hoe je die opmerkzaamheid in het gewone dagelijkse leven doet. En dan krijg je het zinnetje dat de mediterende het lichaam of hun gevoelens of hun gedachten beschouwen, toegewijd, helder wetend en aandachtig. Vrij van hunkering en ongenoegen ten aanzien van de wereld. Toegewijd. Een mooi woord vind ik dat. Het heeft te maken met inzicht. Want je moet jezelf wel steeds er even aan helpen herinneren om het te doen. Om die richting van vriendelijkheid en welwillendheid te kiezen. Een quote van Jack Kornfield. Ik dacht altijd dat ik om vrij te worden moest vechten. Als een samurai, als een krijger. Maar nu begrijp ik dat we ook kunnen beoefenen als een toegewijde vader of een toegewijde moeder van een pasgeboren kind. En dat vraagt evenveel energie. Maar heeft een heel ander karakter. Het zijn meer compassie en aanwezig zijn dan het moeten overwinnen van een vijand in een gevecht. Dat hoort bij toewijding, die accepterende, vriendelijke basishouding die toch steeds opnieuw doorgaat. En dan komt helder wetend en aandachtig. En helder wetend is een uitdrukking die in het Pali Sampajanyo heet En dat gaat over helder wetend van de daden. Dus in die Satipatthana Sutta wordt de beschrijving gegeven van de monnik die zijn arm strekt en weer buigt, zijn hoofd beweegt en weer terug beweegt. Een monnik die eet en koud en slikt. Een monnik die naar het wc gaat. Een monnik die slaapt, wakker is. Al die gewone, hele normale, menselijke, dagelijkse dingen staan allemaal keurig netjes opgesomd. En iedere keer gaat dat over helder weten. En helder weten gaat dan over dat je je intentie weet. Dat je erbij bent. Dat je present bent en ook weet wat je intentie is als je iets zegt. Wat je intentie is als je iets doet. Je kiest daarmee een richting. En als je vanuit een bepaalde intentie iets doet of zegt, dan verlies je jezelf ook niet in allerlei omgevingsruis. Dan doe je ook geen dingen die dwarsbomen, dat wat je eigenlijk wil. Die je onbewust maken of die maken dat je je verliest, dat je je aandacht kwijtraakt. En bij Sampajanyo hoort ook dat je herkent, wat is dit? Dat je herkent dat er een geluid is, of iets wat je ziet, of iets wat je denkt, wat een impuls geeft voor gedachten, gevoelens. En dat je daarin dus in de ervaring al die verschillende facetten ervan herkent en herkent hoe het een het ander oproept. Helder wetend en aandachtig. Doelgericht. En bij doelgericht denken wij vaak aan een doel wat in de toekomst ligt. Iets wat je zou moeten bereiken, wat er nu nog niet is, maar wat nog moet komen. Bij goede voornemens natuurlijk ook vaak zo. Dat je denkt van ja, zoals nu is, is nog niet goed. Maar ik neem mij voor dat het zo moet worden. En het bijzondere van mediteren is dat dat zich richt op nu. Niet op dat moeten we bereiken, daar moeten we heen. Dat zou het moeten zijn of dat zou het moeten worden. Maar juist op wat er nu is. En intentie is dan de voorwaarden scheppen in het nu die maken dat dat wat je wilt bereiken in de toekomst kan ontstaan. Dus er is zeker een doel, maar dat is meer een richting waarbij je de voorwaarden schept zodat het kan gebeuren. Zonder dat je probeert om over het moment heen alvast iets te willen wat er nog niet is. Een mooie uitspraak daarover is: zorg voor de moeder. Dan zorgt de moeder voor het kind. En dan vervolgt de Satipatthana Sutta met: vrij van hunkering en ongenoegen ten aanzien van de wereld. Hunkering, ongenoegen, daar heb je ze weer. Die basis voor onheilzame woorden en daden. Het is zo'n menselijk trekje om je geluk buiten jezelf te zoeken. Te hunkeren of af te wijzen wat er om je heen is. Als ik maar een mooie baan heb, dan kan ik gelukkig zijn. Als mijn partner maar zus en zo doet, dan kan ik gelukkig zijn. Als ik mijn huis maar verkocht heb, dan kan ik gelukkig zijn. Alsof die voorwaarden bepalen dat het eerst zo moet zijn en dan volgt dat. Terwijl in het leven het veel meer gaat, dat het bij intentie veel meer gaat over de richting die je kiest. En dat de realiteit is dat er altijd voorwaarden en omstandigheden zijn die je nu nog niet kan overzien, die je nu nog niet weet, die een bepaalde invloed zullen hebben. Maar als je niet bezig bent met krampachtig te proberen iets in de toekomst te grijpen, maar bij het nu blijft, kun je veel beter ook bijsturen en reageren op invloeden die er zijn, op dat wat er gebeurt. En dat geeft de mogelijkheid tot levensgemak, tot flexibel zijn, tot in het moment leven, tot zijn met wat er is, zijn met wat er nu werkelijk is. En als afsluiting zal ik een verhaaltje voorlezen over een krijger. En in feite gaat het over de kracht van opmerkzaam zijn. En ik weet niet meer of ik het verhaaltje wel eens vaker hier heb voorgelezen. Ik lees het regelmatig voor in retretes, maar goed. Ik vind het een mooi verhaal, dus dan doe ik het nog een keer. Op het Japanse platteland woont een meditatiemeester, een sensei. Met zijn leerlingen. En een van die leerlingen krijgt de kans om over zichzelf te leren. Dus die wordt door de meester op reis gestuurd naar de grote stad. En de avond voordat de leerling vertrekt, roept de sensei zijn leerling bij zich en zegt: ik zal je bescherming meegeven voor onderweg. Je mag mijn kimono aan en je neemt mijn zwaard mee. En zo gaat de leerling op reis. En op weg naar Tokio, door velden en wegen, moet de leerling een brug oversteken. Dan zie ik altijd zo'n enorme lange brug van die Japanse tekeningen. En die brug is heel smal en heel lang. En als die leerling op de brug is, ziet hij een tegenligger aankomen. Ook een sensei, die hem tegemoet komt. Maar die brug is zo smal, dat ze bij het passeren per ongeluk elkaar raken, de schouders komen tegen elkaar. En de tegenligger ontsteekt in woede. Hij voelt zich geschoffeerd door de leerling en daagt hem uit voor een zwaardgevecht. En de leerling excuseert zich: ja, sorry, ik betuig mijn spijt, ik ben helemaal geen sensei, ik heb alleen maar de kimono van mijn meester meegekregen en als bescherming voor onderweg. Ik draag wel een zwaard, maar ik kan helemaal niet vechten. Wilt u alstublieft mijn excuus accepteren? Maar de sensei blijft bij zijn eis. Morgen, bij zonsopgang, bij de brug, een zwaardgevecht. De leerling is ten einde raad en gaat naar de dichtbijzijnde stad op zoek naar de tempel, naar een leraar om raad te vragen. En die leraar hoort zijn verhaal aan en zegt: je zegt dat je niet kunt vechten. Maar wat kun je dan wel? En de leerling antwoordt: ja, ik kan de theeceremonie uitvoeren. En de leraar vraagt hem om thee voor hem te zetten. En de leerling is zich heel erg bewust dat dit misschien wel de allerlaatste keer van zijn leven zal zijn dat hij die geliefde theeceremonie nog een keer kan doen. Dus met alle aandacht en alle concentratie die hij heeft, voert hij die handelingen uit. En de leraar drinkt zijn kopje thee en dan zegt hij: als je morgenochtend vecht, hanteer dan je zwaard alsof het een theepot is. En dan wordt de leerling weggestuurd. Het onderhoud is afgelopen en hij is onzeker en verward. Vechten met een zwaard alsof het een theepot is, hij kan niet slapen van angst die nacht. En de volgende ochtend vertrekt hij naar de brug. De sensei staat in vol ornaat. De leerling stelt zich op en pakt zijn zwaard zoals hij ook een theepot pakt. Vol aandacht voor de bewegingen die hij maakt. En dan buigt de sensei het hoofd en zegt dat de leerling het gevecht gewonnen heeft. De leerling snapt niet wat er gebeurt en vraagt de sensei waarom hij niet wil vechten. En die zegt: ik zag de aandacht waarmee je bewoog en ik kon geen moment van onachtzaamheid daarin ontdekken. En ik erken je meerdere, mijn meerdere in jou. En dan reist de leerling weer terug naar huis en vertelt zijn belevenissen aan zijn meester. En de meester realiseert zich dat zijn truc om de leerling te beschermen met zijn jas en zijn zwaard heeft gefaald. En de kracht van in het moment zijn is de ware bescherming.